Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Streamingdiensten zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Met een groeiend aantal aanbieders op de markt. We kennen ze allemaal. Netflix, Disney, Videoland, noem maar op. Neemt de concurrentiestrijd om de aandacht van de kijker alsmaar toe. Wat wordt er allemaal in de strijd gegooid in die zogeheten streamingoorlog? En op welke manier heeft de opkomst van streamingdiensten het medialandschap misschien wel voorgoed veranderd? Daarover ga ik deze week in gesprek met 5 experts en BNR's Big Five van de streamingdiensten. Vandaag doe ik dat met Jan Teurlings. Hij is universitair docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, hetzelfde fijn dat je hier bent. We gaan het hebben over jouw blik op de streamingswereld. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst zelf ooit gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen het productieteam en de deelnemers van 2 Belgische datingshows. Dat is een bijzondere keuze.
Op dat ogenblik was het best wel bijzonder, maar daarna hebben heel veel mensen dit gedaan. Maar ja, de interesse die ik erin had was van... De vraag die ik eigenlijk had is van wat gebeurt er op het ogenblik dat mensen die geen mediaprofessionals zijn in een context komen die gemaakt en volledig gemanaged wordt door mediaprofessionals. En dus de impact dat het heeft op het soort van performances die ik te zien krijg op televisie, dat was mijn insteek.
Ja, en dan onderzocht je hoe ze eigenlijk, want ik heb het zitten lezen op de UvA-website, I studied how participants in dating shows are managed by the production team. Is dat samen te vatten in 2-3 zinnen, hoe ze gemanaged worden?
Wel, ze worden gemanaged op allerlei manieren. Je kan bijvoorbeeld in plaats van als mensen op een date gaan, kan je hen samen interviewen, of je kan hen apart interviewen en dan kan je bepaalde technieken gebruiken van ja, maar jouw date heeft gezegd dat je uit je bek stonk die avond. Wat vind je daarvan? En dus dan krijg je een soort van extreme performances, of laat ons zeggen sterkere performances van bepaalde identiteiten die door dit soort management technieken tot stand kwam.
Dit is ook enorm veranderd, toch? Die datingwereld op tv, of niet?
Op dit ogenblik is er weer een hele grote return van
de enorme hype.
Een tijdje is de datingshow echt wel weggegaan. Ja. En nu is die helemaal terug.
Dus de studie kan wel uit de mottenballen, kun je updaten.
Ja, maar ik heb het niet meer gevolgd en ik heb eerlijk gezegd geen zin meer om terug te gaan naar de datingshow.
Okay. Tweede vraag dan. Of je nu met extra interesse dan toch kijkt naar die datingshows die inderdaad nu op de streamingplatforms te zien zijn. Want je struikelt erover.
Ja,
is het antwoord?
Ik kijk er naar enkel die ene op Netflix, daar heb ik naar gekeken. De rest heb ik heb het wel gehad met die dingen.
Ja, er is dus eentje die heet Ex on the Beach. Dat is volkomen krankzinnig. Heb je dat ooit gezien of niet? Ja, het is ook vanuit wetenschappelijk oogpunt ongelooflijk interessant om eens te kijken. Want daar als je nou hebt over dynamiek in montages en hoe mensen worden gemanaged. Nou, kijk het, zou ik zeggen.
Okay, maar goed, dankjewel.
Een universitair docent televisiestudies. Dan kijk je gewoon heel veel tv of doe je nog meer?
Je leest vooral heel veel over tv. Ja.
En waar lees je over dan?
Over heel veel verschillende onderwerpen, maar specifiek over de streamingdiensten ben ik heel erg geïnteresseerd, en ik heb ook wel wat dingetjes erover gepubliceerd, over de manier eigenlijk waarop de economische logica van streaming services, hoe dat die zich verhoudt tot de economische logica van lineaire tv, dus lineaire televisie zoals die tot de jaren 90 dominant was. Mm-hmm. En dan kijken wat daar de culturele effecten van zijn. Dus in die zin maak ik geen rigide onderscheid tussen economie en cultuur, want ik zeg juist dat ze ongelooflijk intiem verweven zijn.
Dat gaat hand in hand. En wat het grote verschil natuurlijk is, bij een streamingdienst betaal je een abonnement, je betaalt een vast bedrag per maand, en daarvoor mag je de catalogus gebruiken, mag je alles kijken wat erop staat. Lineaire tv, ja, dat betaal je door middel van de reclames die tussendoor worden uitgezonden.
Precies, exact. Maar daar moet ik jou onmiddellijk corrigeren, want dat was zeker zo helemaal in het begin. Maar als je nu ziet, zien we dat reclame bijvoorbeeld weer een terugkeer heeft gemaakt. Als je een goedkoop abonnement neemt op Prime Video van Amazon, dan betaal je 3-4 euro per maand. Misschien dat het nu 5 euro is geworden. Mm-hmm. Maar dan krijg je ondertussen toch weer reclames erbij. Dus het hele idee van dat de streaming services ons bevrijd hebben van de vervelende advertenties, helaas.
Ook alweer voorbij.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Wat is inhoudelijk eigenlijk, als je dat in een aantal zinnen zou moeten samenvatten, voor jouw gevoel nou het grootste verschil tussen ik zal maar zeggen, de traditionele programma's of content, zoals het dan heet, zoals we die kennen voor de ouderwetse, de lineaire tv, zou ik maar zeggen, en de content die we zien op streamingplatforms?
Ja. Aanvankelijk was het idee van dat lineaire televisie moest proberen de grootste gemene deler aan te spreken. En dus dan kreeg je een soort van bland programming, dus content die
heel algemeen,
is, die iedereen wel een beetje aantrekt, maar net niet genoeg. Als dan de eerste streamingdiensten, en dan denk ik hierbij vooral aan Netflix, denk ik aan Netflix, als die opkomen, dan zie je eigenlijk dat dat er veel meer soort van edgy content gaat gebruikt worden en dat er een strategie komt van die library, die bibliotheek die ze hebben, om daarin eigenlijk verschillende doelgroepen te definiëren en dan die verschillende doelgroepen aan te spreken met specifieke content. Dus het is niet meer algemene programming voor iedereen, maar je krijgt een soort van conglomeraat van specifieke content die dan in een library gestopt worden. En daar heb je dan heel veel verschillende strategieën in. Netflix nu is weer probeert weer net iets breder te gaan. En je hebt dan hele specifieke streamingdiensten, zoals Mubi bijvoorbeeld, waar dat je die zich richt op filmliefhebbers, cinefielen, en die daar een hele library rond opbouwen, die elke 30 dagen verandert. Dus die hebben eigenlijk een soort van permanente cinefiele update, als je wilt.
Tegelijkertijd bij lineaire tv, ik werk ook als televisiepresentator een aantal jaren, dus ik heb het ook zien veranderen, zie je wel dat er zenders zijn die voor specifieke doelgroepen zijn.
Ja.
Dus je ziet sportzenders, maar je ziet ook zenders die zich meer op mannen richten, je zag zenders die zich meer op vrouwen richten of op jongeren. De grote zenders in Nederland, zoals RTL4 en NPO1... die zijn voor het grote publiek, maar daarin zag je toch ook al wel doelgroep denken?
Ja, maar ik denk dat dit een soort van permanent is in het televisielandschap, dat je een spanning hebt tussen dat de industrie zich richt op algemenere groepen en dan geleidelijk aan wordt het dan winstgevend in de context van lineaire televisie om bijvoorbeeld dan specifieke doelgroep televisie te maken.
Ja.
Maar dat zie je net hetzelfde zie je met de streaming services beginnen. Ik bedoel, Netflix begint aanvankelijk met heel meer specifieke content en wordt dan steeds algemener en algemener. Dus je ziet die culturele of die economische logica's, die spanning tussen homogenisering of juist een soort van, noem het, filterbubbles, waarin dat je alleen maar kijkt naar hele specifieke content.
Mm-hmm.
Daar is een constante dynamiek in de geschiedenis van de laatste 70 jaar televisie.
Ja. Zijn er parallellen tussen te trekken dan? Tussen de ontwikkeling van lineaire tv en nu die van streamingdiensten?
Het is niet eenvoudig om echt parallellen te trekken, denk ik. Maar het is wel het geval dat een aantal logica steeds terugkeren. Dus die advertentie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Er komt streaming komt op en dan zegt iedereen van oh, geweldig, nu betalen we en dan hebben we geen vervelende advertenties meer. Het heeft 5 jaar geduurd en na 5 jaar waren de advertenties opeens wel in de streaming. Dus dat bedoel ik met, het is moeilijk om daar een eenduidige lijn in te brengen, maar er zijn wel steeds terugkeer van bepaalde economische logica's en culturele logica's.
Ja. Streamingdienst natuurlijk, het voordeel was dat je daar kan bingen. Dat is een groot verschil met lineair tv. Je kan daar gaan zitten en als je genoeg voedsel binnen handbereik hebt, dan hoef je nooit meer van die bank op te staan.
Ja, precies. Bingen is één ding, maar wat ik denk dat de grote verandering is, is het feit van dat de kijker als het ware niet meer de slaaf is van het uitzendschema, maar zelfs de tijd en het ogenblik van de consumptie bepaalt. En in die zin is dat echt wel, denk ik, een radicale breuk die ik niet zo snel niet meer zie terugkomen. Namelijk het feit van dat streaming services ons toegelaten hebben om ons te bevrijden van het zendschema. Dat is denk ik de radicale breuk. En een kleine anekdote die dat illustreert. Mijn dochter is opgegroeid met Netflix. En dan in de zomer mijn dochter is nu is bijna 8 jaar.
Okay, ja.
En zij dan bij de grootouders, die hebben geen Netflix. En dus dan keek ze lineaire televisie. En ze was toen denk ik 5, 6 jaar. Ja. En ze begon opeens echt te schreeuwen tegen de televisie. Want ze had zo, ik wil kijken naar iets anders. En ik kan helemaal niets doen. En dus daaraan zie je van, het is, bij haar is het gewoon normaal dat je kijkt naar de dingen die je wilt op het ogenblik dat je wilt.
Als we dan toch anekdotisch bezig zijn, dan weet ik dat mijn dochters zijn bijna 7, ze zitten ongeveer in dezelfde fase dus. Die stonden een aantal jaren geleden, kwam ik met een programma op televisie. Toen liep een van de 2 naar het scherm toe en wilde me wegswipen. Dat lukte niet met dat scherm, maar dat zijn ze natuurlijk gewend van de tablet, zal ik maar zeggen. Je kan het weghalen. Dus deze generatie die eraan komt, pikt dat niet meer. Dat iemand anders een uitgangsschema voor je...
Anderzijds, en daar denk ik echt wel van dat lineaire televisie nog altijd wel een belangrijke rol speelt, is bij de grote evenementen. Denk aan de kroningen, de wereldbekers, etc. Het gevoel van allemaal samen op hetzelfde ogenblik naar hetzelfde ding te kijken, dat is de grote sterkte van lineaire televisie. En die gaat niet weg, die gaat niet verdwijnen, denk ik, maar die wordt wel veel specifieker en worden weer uitzonderingsmomenten, laat het ons zo zeggen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Jan Teurlings, universitair docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, was het eigenlijk onvermijdelijk, zoiets als de streamingdiensten, de opkomst daarvan? Of hoe snel dat is gegaan? Of ben je er ook wel de verrast door?
Ja, het is best wel snel gegaan. Ja, als ik kijk nu naar het televisielandschap dat we nu hebben, in vergelijking met zelfs nog maar 20 jaar geleden, dat is echt wel heel, heel, heel anders iets.
Schets dat eens, dat verschil?
Ja, vroeger had je echt wel lineaire televisie, was heel erg dominant. Dan had je wel al, bijvoorbeeld, iedereen is het bijna vergeten, maar je had wel filesharing sites, waarin dat je dan kon kijken naar bepaalde programma's die dan uitgezonden al waren in de Verenigde Staten. Maar dat was illegaal, dat was niet legaal. Dus je had al internetdistributie, mm-hmm. maar dan de overgang naar echt de streaming services zoals we die kennen, dat is toch wel vooral Netflix geweest en die heel lang de soort van de gold standard van streaming services heeft neergezet, zou ik
zeggen. Ja, en die gold standard, wat is dat dan?
Ik denk dat ze 2-3 dingen heel slim hebben gedaan aanvankelijk. Dus A, de soort van de seamlessness waarmee dat je kon kijken op je laptop en dan daarna kon je je televisie aanschakelen en het programma gaat precies verder op het ogenblik waarop dat je gestopt bent op de andere.
Magisch, hè?
Het is magisch. En het vereist ontzettend veel technologische investering om dit zo makkelijk te maken. Mm-hmm. Dus dat hebben ze. Dat is de eerste vernieuwing die ze echt wel goed doorgevoerd hebben. En dan het abonnement van het maandelijkse abonnement. Want denk eraan, opnieuw, het gaat 20 jaar terug in de tijd. Wat dat je dan had, je had kabelabonnementen, maar die waren voor een jaar. En dus je had eigenlijk, als het ware, zat je vast aan het abonnement voor 1 jaar en had je heel weinig flexibiliteit als gebruiker. En het feit van dat je Netflix en alle streaming services nu op 1 maand kan opzeggen, dat scheelt heel wat in termen van dat de mensen best wel bereid zijn om ervoor te betalen. En dat ze ook bereid zijn om af en toe te switchen. Ik bedoel, ik neem heel af en toe op Disney Plus neem ik een abonnement. Maar niet de hele tijd.
Mm-hmm. Ja. Ja. En heb je soms een proefabonnement voor €1... en dan zit je dat in die maand weg te bingen en dan ga je er snel weer weg, of niet?
Dat gebeurt ook wel.
Ja. Dus er zijn er wel veel meer natuurlijk ook. Hè. Maar dat is natuurlijk, het werkt vlekkeloos als het goed is. Je kan zelf kiezen wanneer je wat kijkt. En dan zeg je, ja, en toch zijn er bepaalde zaken, want dat is allemaal heel prettig, toch zijn er bepaalde zaken die beter werken op een lineair kanaal, zeg je. En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je het gevoel moet hebben dat je live bent. Dat het echt op dat moment gebeurt. Ja,
liveness en ook gewoon weten dat je aan het kijken bent en alle andere mensen zijn op dat ogenblik ook aan het kijken. Dat is echt wel iets van wat ik bijvoorbeeld nu merk met, ik geef al meer dan 20 jaar les aan de UvA. En de eerste generatie studenten die ik had, die hadden nog allemaal gedeelde referentiekaders. Dus dat was wel, je kon daarin zeggen van oké, dit programma of nu. Nu, op dit ogenblik, bij mijn huidige generatie studenten, is er niet zoiets als 1 referentiepunt wat dat iedereen deelt. Misschien CNN of iets dergelijks, weet je, maar heel algemeen. Voor de rest, als het gaat over specifieke programma's, specifieke shows, dan zie je van, ah nee, daar kijk ik niet naar. Ah nee, dat zit op Disney+, dat heb ik niet. En dus in die zin zie je wel een zekere versplintering van de cultuur.
Ja.
Of dat dan nu een goed of een slecht iets is.
Dat is natuurlijk de vervolgvraag dan. Dat is misschien geen wetenschappelijke vraag, maar wat raken we ermee kwijt?
Je raakt ermee een soort van een gedeelde notie van cultuur kwijt.
Misschien ook een gemeenschappelijke taal waar je elkaar op kan vinden.
Ik zou het zeggen als gemeenschappelijk referentiekader. Mm-hmm. Dus dat ben je wel kwijt. Anderzijds, er is ook niets mis mee dat we niet allemaal hetzelfde referentiekader hebben.
Nee. Nou was het natuurlijk zo dat die serie staat nu ook op een streamer. De Sopranos, dat werd dan nog lineair aanvankelijk uitgezonden. Ja. Dat is een serie die is 25 jaar oud. Hè. Daarom was er veel aandacht voor een aantal maanden.
Die werd ook heel ontzettend veel gefileshared. Ik heb ze via filesharing.
Mocht niet, het was illegaal. Hoorden we net, maar goed. Ja. Maar dat werd dan nog lineair bekeken. En dat werd toen gezien als de start van eigenlijk de gouden dagen van de televisieseries. In welke tijd zijn we nu? Als je kijkt naar ongelooflijke aanbod van series, van dramaproducties die je ziet op al die streamingdiensten?
Ik zou zeggen dat we... Er was al eigenlijk een eerste golden age van televisie. Van televisie was in de jaren 70. Dus de Sopranos is de tweede golf, als het ware. Ik zou zeggen dat we nu misschien in de uitlopers van de derde golf zitten, denk ik. Wordt nog altijd wel heel veel kwaliteit gemaakt. Maar je ziet nu toch ook dat de concurrentie heel sterk wordt. En je ziet ook bijvoorbeeld van dat de abonnementsprijzen van elke streamer zijn omhoog gegaan. Er worden nieuwe verdienmodellen gezocht met het herintroduceren van reclame, het kopen van individuele episodes, et cetera. Dus je ziet, ik denk wel dat nu de druk op de ketel, de economische druk op de ketel, groter en groter aan het worden is. En dat daardoor ook wel de kwaliteit, denk ik, naar beneden zal gaan.
Ja, omdat het gewoon te duur anders is.
Precies.
Ja. Ik kwam een artikel tegen, we hebben het er net kort over gehad. Dat stond in de Volkskrant. Het was een interview met een Amerikaanse journalist die een boek heeft geschreven over algoritmes. Kyle Keka heet hij. Het stond 25 februari in de Volkskrant. Kern van zijn verhaal, dat persoonlijke suggesties van bijvoorbeeld Netflix of andere streamingplatformen, dat die handig lijken, maar funest zijn voor het culturele aanbod en onze smaak. Volgens de journalist, en hij betoogt dat in zijn boek, loont het in een algoritmisch ecosysteem voor cultuur om nietszeggend te zijn.
Ja, maar net, ik ben niet helemaal overtuigd door dat argument. Net omdat de library van Netflix is, of van een streamingdienst, is niet één smaak. Het zijn juist veel. Het is een conglomeraat van verschillende subsmaken, eigenlijk, als het ware. En het is waar, binnen die subsmaak is het vrij voorspelbaar waar je naartoe gestuurd wordt. Ik bedoel, er is heel weinig wat dat je ontdekt via algoritmes, wat dat ontzettend verrassende inhoud is. Ik bedoel, het is vrij voorspelbaar wat je gaat aangeboden worden. Maar aangezien dat de library toch nog meer is dan die ene smaak alleen, ik denk dat er meer eenvormigheid was in de tijd van wanneer lineaire televisie dominant was, dan nu op dit ogenblik, als we kijken naar de verschillende types content die we hebben, denk ik dat er gewoon meer variëteit is.
Ja.
Die eenvormigheid, ja, binnen één subgroep.
Ja, ja, dat is die grap, hè? Dat algoritme komt een café binnen en de barman vraagt wat wil je drinken? En het algoritme zegt wat drinkt de rest?
Ja, precies.
Dat geldt hier ook wel een beetje voor. Een journalist die schrijft ook van Netflix was voorheen wel edgy. Dat woord is al gevallen dit uur. Tegenwoordig komt vooral content bovendrijven dat makkelijk te consumeren is. Zoals bijvoorbeeld die serie Emily in Paris. Een ongelooflijk succes. Omdat de selectie afhankelijk is van de mening van de massa.
Ja.
Herken je iets van dat verhaal? Want je had het al over die ontwikkelingen van 20 jaar televisie dat je nu bestudeert.
Ja, wat ik zou daar zeggen is gewoon van dat Netflix en of de streaming services op hun moment zijn op het moment zijn aangekomen waarop dat ze ontdekken een van die wetten die lineaire televisie lang geleden al ontdekt heeft, namelijk algemene content, bland content voor een breed publiek, daar kan je winst mee maken.
Ja. Want dan is het inderdaad, zo werkt het gewoon. Want je hebt die abonnees nodig. Dus hoe meer mensen dat kijken, hoe winstgevender het voor jou is.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Zolang dat je alleen maar een subscription service hebt. Want nu ondertussen is het ook alweer. Misschien zou dat ook een reden kunnen zijn waarom dat je, wat je daarnet aanhaalt, dat ook nu belangrijker wordt. Namelijk als je advertentie hebt, dan is het belangrijker om een groot publiek aan te trekken. Niet een betalend publiek, maar een groot publiek. Dat is het belangrijkste. Want je wordt als het ware per kijker betaald.
Ja. Hebben de streamingplatforms lineaire televisie vermoord? Zijn ze dat aan het doen? Is het een langzame wurg?
Ik heb het mij al dikwijls afgevraagd. Ik durf niet echt in mijn glazen bol kijken. Ik denk dat er nog steeds plaats gaat zijn voor lineaire televisie. Maar ik denk wel dat er op termijn een aantal van de lineaire kanalen gaan verdwijnen. Waar ik het wel zie, bijvoorbeeld van CNN en de nieuwskanalen, daar zie ik wel het hier en nu van lineaire televisie.
Mm-hmm.
In de nieuwssector is invaluable.
Mm-hmm. Ja, en bij sportevenementen is dat natuurlijk bijvoorbeeld ook
precies,
zo.
Precies, ja. Dus ik denk nieuws en sport, dat die altijd op lineaire televisie zullen te vinden zijn.
Ja, ja. Maar de gewone programmering, zeg maar. Ja, ik weet dat er bijvoorbeeld programma's zijn die worden dan zelf als event gezien. Je moet het op dat moment kijken. Of het nou gaat om een programma zoals The Masked Singer, of een programma zoals Wie is de Mol, dan wil je op dat moment kijken. Want anders kun je de dag erna, ja, dan is precies. Het misschien al gespoild of ben je niet meer bij.
Ja.
Dus misschien heeft het ook wel die komst van dit is wel veranderd door de komst van streamingplatforms. Zie je die ontwikkeling bij lineaire tv?
Hmm. Ja. Het is gewoon, de streamingsplatforms gaan hier nooit goed in zijn om dit te doen. Net omwille van hun library-achtig aspect. Ik bedoel, natuurlijk kan je naar een voetbalwedstrijd kijken de dag erna. Dat kan perfect. Maar ja, het hele ding is van, je zal het waarschijnlijk al weten wie er gewonnen heeft, omdat je het gelezen hebt ergens. En het hele idee van hier en nu, dat is de grote sterkte van lineaire televisie. En hier en nu heb je niet bij streaming services.
Ja. En daar vind ik zo interessant, bijvoorbeeld op Videoland worden dan kickboxgala's worden uitgezonden, waar dan Nederlandse kickboxers zoals Rico Verhoeven vechten. Maar dat gebeurt dus op Videoland, is dat te zien, niet op lineaire tv. Vond ik een interessante keuze.
Ja, maar Videoland is toch echt wel bij uitstek een streaming service die afgeleide is van hun lineaire service, zou ik nog altijd zeggen.
Hoe bedoel je dat?
Dus die minder... Videoland is echt een service die opgezet is met het idee van RTL had content en had programma's. En ze hebben een soort van library gecreëerd rond met die content die ze al hebben. Mm-hmm. Dat is heel anders dan Netflix. Netflix komt niet van een lineaire... Ze waren een videocassette verhuur.
Ja, zo begon het, hè? Je kon je daarop abonneren en dan werd er een videoband naar je toegestuurd.
En je ziet het toch wel aan Netflix dat zij niet vanuit die lineaire televisietraditie komen. En dat daardoor ook, dat ze een hele andere logica van de opbouw van hun library hebben gehad, bijvoorbeeld, dan Videoland.
Oh ja, waar zie je het verschil in als jij naar beide platforms kijkt?
Wel, bijvoorbeeld Videoland had al lang voor Netflix nu in de datingshows. Waren er datingshows op hun... Dus eigenlijk zie je dat ze de content die ze maakten, hebben ze gewoon op een streaming service gezet. En dat was niet zo bij Netflix.
Nee. Nou is het wel zo dat, je zei eerder van die streaming platforms, je kan kijken wanneer je wil. Dat is natuurlijk een groot verschil met lineaire tv. Maar dan... Pardon, ik zit nu in de serie Masters of the Air. Dat is van Steven Spielberg. Nou, het doet er ook niet per se toe, staat op Apple TV. Maar die verschijnt dan elke vrijdag, wekelijks. Maar dat vond ik dan weer, dat is dan weer een vorm van kijkerpest. Ik dacht, dat is nou net het voordeel van een streamingplatform. Maar nu moet ik weer een week wachten op een nieuwe aflevering.
Maar daar heeft dan ook weer daar hebben de streaming service ontdekt dat het plezier van anticiperen, dat toch ook wel een plezier is. Dus als je niet onmiddellijk de voldoening krijgt van te onmiddellijk alles te kunnen bingen, daar zit ook een zekere mate van plezier in, van te vooruitkijken, van te denken, hoe gaan ze dit oplossen? En dat was precies wat dat lineaire televisie de hele tijd deed.
Ja.
Dat was de cliffhanger van de soap.
Ja.
Was precies, dit was er gisteren gebeurd. Wat gaat er nu gebeuren?
Ja, en dat werkt dus blijkbaar. En daarom keren zij ook daar met sommige grote series op terug.
Ja, dus dat werkt in de zin van het creëren van buzz en anticipatie. En dat, dus daar haal je een zeker plezier uit. Ik denk niet dat mijn dochter die schreeuwt als...
Nee, die staat helemaal te gillen nu.
Ja, precies. Dat zij dat heel leuk vindt. Maar er zit toch een zekere mate van plezier in het anticiperen.
Ja. Ja. Ik praat zover.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week 5 experts over de wereld van de streamingdiensten. Later deze week praat ik nog met Willem Zijlstra. Hij is Head of Drama bij ITV. Over hoe Nederlandse producties zichzelf staande houden in de vaak keiharde internationale mediawereld. Vandaag toch als Jan Teurlings, universitair docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Moet binnenkort misschien wel worden universitair docent streamingstudies, zit ik te denken, of niet? Blijft de televisie dan?
Op dit ogenblik heet het nog televisiestudies. Ja.
Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Jouw verwachtingen voor de toekomst van de streamingswereld en de laatste ontwikkelingen op dit gebied in de media-industrie. Maar voordat we dat doen, misschien toch goed om te definiëren, die studenten van jou, die nu dan televisiestudies komen doen aan de Universiteit van Amsterdam, wat zien zij als tv? Is dat het apparaat dat aan de muur hangt? Of is dat lineaire tv? Of zijn dat streamingsdiensten? Of wat is televisie?
Ja, dat is een hele goede vraag, waar geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Wat ik denk is van, kijk, uiteindelijk is alles, ook radio die we hier nu doen, is uiteindelijk allemaal digitale technologie. Mm-hmm. Dus in die zin is het bijna allemaal nu nieuwe media, snap je? Dus anderzijds, wat je toch wel ziet, en daarin is Netflix inderdaad interessant, is dat het juist een aantal van de culturele logica's van televisie heeft overgenomen om digitale bestanden af te spelen. Want uiteindelijk is, zoals we net gezegd hebben, Netflix is een collectie van digitale, is een digitale bibliotheek. Als je die zou willen gewoon op de normale manier bekijken, dan zou je er moeten op klikken op een bestand en dat bestand zou zich openen. Nee, wat dat zij gedaan hebben, ze hebben er een dusdanige ervaring rond gecreëerd. Namelijk dat je bijvoorbeeld je klikt om te spelen en één keer daarna blijft die eigenlijk automatisch doorspelen. Net zoals lineaire televisie dat doet. Tenzij dat je zelf zegt van nee, nu wil ik hiermee stoppen. Dus je ziet toch wel dat er ook een aantal van de culturele logica's die lineaire televisie gecreëerd heeft, dat die door de streaming service is opgepikt wordt.
Ja, dus eigenlijk kunnen we het ook televisie noemen. Of nou, dat is dan niet lineair, maar het is ook tv.
Het is ook tv, ja. Uiteindelijk denk ik van gaat het over het afspelen van content. Dat is het min of meer.
Ja, ja. Waarom zou je eigenlijk nog televisiestudies gaan doen als je nu jong bent?
Wel precies om de reden die we daarnet in het gesprek al aangehaald hebben. Namelijk dat er, als je kijkt naar de televisiegeschiedenis en de televisielogica van lineaire televisie, zie je een aantal dynamieken terugkomen die we ook nu heden ten dagen weer terug zien komen. En ik ben er zeker van dat werk dat van in de jaren 70 gedaan is, dat super relevant gaat worden voor de streaming services binnen 10 jaar.
Bedoel je dat?
Dat er ontwikkelingen gaan zijn in de streaming services waarin we gaan zeggen, oh, maar kijk, dit is precies dezelfde ontwikkeling zoals dat lineaire televisie die heeft meegemaakt in de jaren 70. Ja.
Maar zit er, hè, want je onderzoekt al jaren de grootste veranderingen in de media-industrie, zowel op economisch als cultureel vlak. Je zei al, eigenlijk zie ik die niet per se los van elkaar. Hè?
Nee, precies. Ja.
Het loopt in elkaar over. Ja. Kun je dat nog eens uitleggen?
Wel heel eenvoudig, in de zin van dat, kijk, er zit een logica in om, een economische logica in om, om bepaalde content te maken.
Ja.
Lineaire televisie is het voorbeeld, het bereiken van een groot publiek. In het streaming service is het de logica van iemand een abonnement aansmeren, mm-hmm. om het eenvoudig te zeggen. En dus je ziet dat die daardoor, doordat zij een bepaalde economische logica ontwikkelen, dat ze ook bepaalde soort content gaan creëren. En daardoor gaan we ook bepaalde effecten hebben. Bijvoorbeeld het feit van dat nu mijn studenten niet meer weten, geen gedeeld referentiekader niet meer hebben, heeft te maken met die streaming service die helemaal anders georganiseerd is, of die streaming services die helemaal anders georganiseerd zijn dan de lineaire televisie van 20 jaar terug.
Ja. Hoe is die lineaire televisie eigenlijk veranderd door de komst van streamingplatformen? Het aanbod dat je daarop ziet?
Lange tijd heeft bijvoorbeeld was het type content dat je vond op lineaire televisie was anders dan op de streaming services. Maar je ziet dat nu geleidelijk aan veranderd is. Ik geef een concreet voorbeeld van de datingshow. De datingshow is nu opeens wel op de streaming services terug te vinden. En dat was voorheen niet. Dus ik ben een beetje reluctant. Ik durf niet zomaar te claimen dat bepaalde soort content uniek is aan lineaire tv. Want je ziet dat verschuift. Maar je ziet toch nog altijd wel dat ze zich steeds specialiseren in bepaalde dingen.
Ja, maar zou zo'n programma als, we noemden de titels al, de grote publiekstrekkers zoals The Masked Singer of Wie is de Mol, ja, zou dat ook op een streamingplatform werken?
Ja, maar het zou bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld, het zou werken, maar juist omdat niet iedereen altijd een abonnement heeft op diezelfde stream, op al die streaming services, zou je ook automatisch een kleiner publiek krijgen. Mm-hmm. En dat is zoiets als The Voice en dergelijke, dit soort grote programma's, die zijn gebaat bij een
bepaalde massa.
Bij een massa, precies. En die massa is niet altijd te vinden op streaming services.
Nee, nee. Maar ja, stel, zit er een logica in? Je zei net al, als je kijkt de ontwikkelingen die er zijn geweest bij lineaire tv, als je dat bestudeert, dan kun je misschien ook wel ergens voorspellen of in ieder geval herkennen wat er gebeurt in die streamingswereld. Ja. Met dat in gedachte, zou je dan kunnen bedenken dat de volgende Wie is de Mol of de volgende Maszinger die nog niet bestaat, maar die nu ontwikkeld wordt, dat die dan misschien eerder op een streamingplatform komt dan op lineaire tv?
Maar daar hangt het echt af van het soort programma waarover dat je het hebt. Ja. Wat ik wel bijvoorbeeld echt heel duidelijk zie, is van dat de streaming services, de eerste 10 jaar had Netflix een soort van een monopoliepositie. Zij waren de enigen die echt heel, heel duidelijk de markt domineerden.
En toen was het drama. Dramaproducties bedoel ik dan.
Precies,
hè?
Exact. Ja. Dramaproducties. En nu zie je dat er steeds meer en meer streaming services zijn bijgekomen. Disney Plus heeft bijvoorbeeld als unieke voordeel dat ze zitten op een bibliotheek van eigen content die ontzettend veel geld waard is en waar mensen bereid zijn om voor te betalen. En je ziet dus dat geleidelijk aankomen er nieuwe competitoren op de markt. En dus nu zegt iedereen opeens, we zitten in de streaming wars. Maar die concurrentie is precies net datgene wat de lineaire televisie ook de hele tijd heeft gedaan vanaf de jaren 90, de commerciële televisie.
Dus jij zegt die streamingoorlog waar inderdaad over wordt gesproken, journalisten noemen het zo.
Dat is helemaal niets unieks.
Nee, jij zegt die term is overdreven.
Het is niet overdreven, maar het is gewoon een soort van... De commerciële bedrijven gaan in concurrentie met elkaar.
Ja. En dan is het goed misschien dat, wat er was één speler heel dominant, Netflix, dan is het goed als er meerdere spelers bijkomen.
Ja. En je ziet dan dus ook, als we ook weer daar eens de geschiedenis van lineaire televisie zegt ons veel, is van op het ogenblik dat er meer en meer competitie komt voor die kijker, ga je dus ook zien dat er druk komt op de kosten van de producties.
Ja. Maar is het dan ook heel goed dat er zo'n speler als Videoland bij is gekomen, omdat er dan tenminste een Nederlands product te zien is? Want dat zag ik Netflix niet snel doen, of Disney Plus.
Ja, Netflix is het nu wel aan het doen, is ook wel Europese content aan het integreren op hun platform, omwille van Europese regelgeving. Mm-hmm. Maar een speler als Videoland is uiteindelijk interessant in Nederland, maar gaat geen geld verdienen in Duitsland. Nee. Snap je? Dus, op cultureel vlak is het inderdaad goed van dat er Nederlandse content verspreid wordt, maar de impact daarvan is heel beperkt, namelijk tot Nederland. Ik denk zelfs in België dat je nog weinig abonnees zal hebben.
Nou is het vaak in die online wereld zo dat de winner takes all. Hè? Je ziet het bij Google of je ziet het bij Apple. Dat is natuurlijk lastig te voorspellen, maar is het die streamingsoorlog waarvan je zegt, ja, die concurrentie is er. Ja. Gaan we uiteindelijk toe naar een markt waar er zijn nu heel veel spelers en het gaat een beetje, er komt een shake-out en er blijft er een paar over, of misschien zelfs één hele grote over. Want je ziet al een partij als Viaplay, een streamingdienst, die rode cijfers schrijven.
Ja, goede vraag.
Daar het antwoord niet op te geven.
Daar kan ik je het antwoord niet op geven, maar ik kan het moeilijk voorspellen welke richting het uitgaat.
Dan gaan we naar de kettingvraag toe. Want in de vorige aflevering, was vorige week, mijn collega Paul van Liem presenteerde toen een week over innovatie onder druk. Zijn laatste gesprek was met Sjoukje Hemovara, bestuursvoorzitter van de Wageningen University and Research. Zij had een kettingvraag voor je. Luister maar even mee.
Ja, wat ik hem heel graag zou willen vragen is, als je kijkt naar streamingsdiensten, die gebruiken ontzettend veel data. Er zijn meer dingen. Je ziet al ons app gebruiken en zo. Er wordt ontzettend veel data gebruikt, alleen al aan kattenfilmpjes en dat soort dingen. Data kosten gewoon heel veel energie. Hoe gaan we de duurzaamheidsslag ooit slaan als we dit soort dingen niet in de hand houden?
Ja, dus we kijken kattenfilmpjes kijken, helpen het klimaat naar de verdoemenis. Dat was volgens mij, als ik het samenvat, de vraag. Calvinistische opvatting, maar ik ben heel benieuwd hoe je er naar kijkt.
Het is echt een veld waar de laatste tijd redelijk veel nieuw onderzoek naar verricht wordt. En de streamingdiensten zijn... We hebben de neiging om te denken, streamingdiensten zijn immaterieel. Weet je, het gaat via het internet. Ja. En we denken van, het is een soort van... een notie van cyberspace en dergelijke. Maar als je gaat kijken naar de eigenlijke infrastructuur die opgezet moet worden om streaming services te laten lopen, dan is dat eigenlijk een hele uitgebreide infrastructuur. Dus het is niet zo dat er één datacenter in de wereld is waar alle Netflix-films zijn opgeslagen. Nee, wat je hebt is, je hebt overal lokale kopies van de Netflix-library, zodanig dat die snel en toegankelijk kan gestreamd worden naar de lokale loop. En daardoor krijg je dus eigenlijk gigantisch veel energiegebruik. Want het is niet één datacenter, het zijn ontzettend veel verschillende datacenters die allemaal energieverbruik. Mm-hmm. Bovendien zie je ook dat streaming services, omdat ze proberen de best mogelijke service en de snelst mogelijke service te geven aan cliënten, zie je ook dat ze alles ontzettend gaan compresseren en ook verschillende compressiesnelheden gaan geven afhankelijk van hoe snel dat jouw internetconnectie is als gebruiker. En dus met andere woorden, dat is ook weer allemaal energie die verbruikt wordt om die content content te compressen en dan te decompresseren.
Want als jij sneller internet thuis hebt, krijg je betere beeldkwaliteit dan ik.
Of soms betaal je ook meer voor een betere beeldkwaliteit. Ja. Dus dat zijn allemaal variabelen. Maar dit is allemaal processorkracht die je gebruikt.
Mm-hmm. En dus met andere woorden, die vraag van Sjoukje Hemavora over die data. En er is dus een enorme energieslurp die er plaatsvindt.
Ja. En daar begint men ons zich binnen televisie die dus nu pas echt van bewust te worden. En ik was toevallig verleden week in een workshop in de Universiteit van Utrecht. Mm-hmm. En een van de dingen die daar onder andere besproken werden, was de vraag van, moeten we niet proberen om datacenters te laten onderscheid te maken tussen verschillende soorten data. Bijvoorbeeld data die ontzettend belangrijk is.
Zoals kattenfilmpjes.
Zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen.
Die zijn ook wel belangrijk inderdaad.
Die zijn redelijk belangrijk. Ja. En dat moeten we dan niet eventueel een onderscheid beginnen maken tussen minder relevante data. En dat is dan inderdaad degene die voor entertainment er zijn. Dus dat is een discussie, maar die is nog maar net begonnen binnen de discipline. En er moet ook politieke wil voor zijn om dit aan te pakken. Want dit zal regulering vereisen van de overheid of van de EU. En op dit ogenblik is die wil er nog niet, zie ik. Of staat het nog niet op de politieke agenda, laat het me zo zeggen.
Er komt een datatax aan of zo, een databelasting. Hoe meer je Netflix, hoe meer je betaalt.
Zou kunnen. Er zijn heel veel formules mogelijk.
De man die nu binnen is gekomen, gaat zich dan grote zorgen maken.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over streamingdiensten. Later deze week praat ik nog met Ellen van den Bergen. Zij is CMO bij RTL Nederland. Onder andere over de groeiplannen voor Videoland. Vandaag de gast Jan Teurlings, universitair docent televisiestudies aan de UvA. Ik stelde je een vraag voor die kettingvraag waar we het antwoord nog niet helemaal op behandeld hebben. Want het ging me er eigenlijk om, ik vroeg aan jou, stel de volgende Wie is de Mol of de volgende Maassinger. Zou dat op een streamingplatform kunnen komen? Toen zei hij, ja, het ligt aan het type programma. Je ziet nu bijvoorbeeld op streamingplatforms nog geen quizjes, zoals je die wel ziet op lineaire tv. Je ziet wel kookdocumentaires, maar dat je zelf mee kan koken, zie je nog niet veel op streamingplatforms, volgens mij. Wel op YouTube trouwens. In die zin is die markt misschien nog wel, staat het nog in de kinderschoenen? Kan er nog een heleboel genres kunnen erbij komen?
Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, daarom dat ik niet wilde, dat ik voorheen in het gesprek niet wilde zeggen van oké, dit is een genre dat het nooit zal maken in de streaming services. En dit wel. Je ziet daar ook dat er een soort van communicerende vaten zijn. Als het ene op de streaming services heel sterk wordt, dan wordt het misschien minder op de lineaire televisie. Maar welke richting dat uit zal gaan, dat is moeilijk te voorspellen.
Ja, waar ik echt naar op zoek ben, is een definitie of iets.
Nu denken we dat reality televisie dat een soort van stapel was van lineaire televisie, maar dat is eigenlijk pas sinds de jaren 90. Ja. Dat is geleidelijk aan ontwikkeld binnen de context van lineaire televisie, omwille dat het goedkope televisie was. Want je moest geen acteurs betalen, je moest geen scenario-schrijvers betalen. Je kon dikwijls bestaande footage gebruiken, zoals bij wegmisbruikers en dat soort dingen. Dus weet je, vanuit de economische beperkingen worden er nieuwe genres uitgevonden. En de nieuwe streaming-genres, denk ik niet dat die nu al bestaan. Nee. Die zullen nog komen. Dus, maar het is heel moeilijk om dat te voorspellen.
Ja, maar de bestaande genres van lineaire tv kun je niet direct op een streamingplatform plaatsen. Je kan niet een hele serie wegmisbruikers daar zetten. Dat zou niet succesvol zijn, denk ik.
Jawel, want dat is wat Videoland doet. Videoland gebruikt veel van hun bestaande lineaire. Het ding is, gaat iemand als Netflix dat ontwikkelen of gaat iemand als Apple TV dat gaan ontwikkelen? Dat weet ik niet.
Heeft het ons in positieve zin veel gebracht, de komst van streamingdiensten, cultureel gezien bedoel ik dan?
Ik denk dat er zeker een soort van kwaliteit van televisie gekomen is die voorheen moeilijk te bereiken was. Lange tijd was toch televisie een beetje zo de
pas op, hè?
Ja, de lage kwaliteit van de sector, laat het ons zo zeggen.
Ik voel me niet aangesproken meer.
Dik was onverdiend trouwens. Maar,
gelukkig maar ja.
En dus dat er een soort van zekere, ook bijvoorbeeld de productievalues, de production values bij veel fictie is nu echt wel helemaal top-notch. Dat er niet altijd zo was. Ik denk maar aan bijvoorbeeld soap, wat dat binnen de context van lineaire televisie ontwikkeld is, waar toch wel minder goede productiewaarde. Ik denk dat een soort van herappreciatie van het medium televisie wel te danken is aan de streaming service.
Veel series zijn tegenwoordig beter dan films, toch?
Maar anderzijds merk heb je ook het verschijnsel van wat dat noemt Netflix fatigue, namelijk dat het mensen steeds meer en meer moeite hebben om zich te investeren in een heel seizoen van
elke
weer een heel seizoen, precies.
Ja. Daarom lijkt een beetje de gouden standaard te zijn dat er ook nu weer minder afleveringen komen.
Ja, dus dat was eigenlijk mijn vraag, mijn kettingvraag die ik...
Laten we die meteen behandelen dan.
Ja, die ik wilde voor de mensen die weer volgende week komen.
Ja, maar Jeroen Koopman, die komt morgen, CEO van productiebedrijf Newbie. Zij produceren televisieprogramma's, maar ook programma's voor streamingdiensten. Je mag een kettingvraag stellen.
Ja, dus mijn vraag is, als we kijken naar de seizoenen bij lineaire televisie, dan was er een duidelijke indeling in 26 weken of 13 weken, en dan één seizoen bestond uit 13 afleveringen of 26 afleveringen. Mm-hmm. Dan komen de streaming services op en dan krijg je een soort van bonanza van verschillende lengtes. Je hebt seizoenen die bestaan uit 5 episodes, dan heb je er die bestaan uit 17, en heb je een ontzettende variëteit. En de laatste paar jaar, zou ik zeggen, lijkt het erop dat er een soort van standaardisering komt rond de 8 weken. En mijn vraag is nu van waarom 8 episodes in 1 seizoen?
Misschien een geluksgetal van iemand ergens of zo. Ja,
hoe knows?
Nou is het wel zo, die series die zijn dan, hè, de goede grote series, daar zit veel budget in, dat is kwalitatief echt enorm. Maar als dan een streamingplatform een eigen film maakt, of bijvoorbeeld grote regisseurs die films gaan maken voor een streamingplatform, dan lijkt de kwaliteit dan vergeleken met bioscoopfilms soms wat tegen te vallen, is de kritiek. Mm. Je zit te kijken alsof je denkt van waar heb je het over? Maar ik las een theorie dat veel grote Hollywood-regisseurs die maken nu met plezier films voor streamingplatforms, waar ze eerder een neus voor ophalen, want je wil je film op een groot scherm zien natuurlijk, in de bioscoop. Maar waarom doe je dat? Omdat je hier minder te maken hebt met producenten die inspraak willen hebben op jouw film. Want bij zo'n streamingplatform zijn ze al lang blij dat Martin Scorsese een film voor ze wil maken.
Ja, maar leidt dat tot kwalitatief mindere films?
Dat in ieder geval te lange films, kun je wel stellen. Ja, Harvey Weinstein staat inmiddels om...
Scorsese was nooit echt kort en bondig.
Ja, maar Harvey Weinstein is om een hele andere reden bekend geworden. Maar werd ook Mr. Scissorhands genoemd, omdat hij al die grote films veel korter liet knippen.
Ja.
Dus hij durfde tegen die grote regisseurs in te gaan. Dat doe je dus op zijn streamingplatform. Dan zit je naar films te kijken. Ja, hoe lang kunnen ze duren straks op een film van 9 uur als we doorgaan zo?
Ja, nee, het zou kunnen, maar anderzijds heb je ook het bekende verhaal van dat de streaming services veel meer artistieke vrijheid gaven, bijvoorbeeld. Dus dat is het bekende verhaal van, hoe heette de serie nu weer? Wel, een van de eerste grote Netflix-series, ja? Waarbij dat de makers volledige
vrije hand
kregen. Ja? Want het had een aantal bekende acteurs en het ging over dat thema. House of Cards, daarover ging het.
Ah, ja.
En Netflix liet hen echt vrij zijn van hier is het geld. Jullie maken er iets mee.
Ja.
En dus dat was aanvankelijk dacht aan iedereen van wauw, dit is geweldig, zo'n grote creativiteit. Dus ik denk dat creatieve mensen eigenlijk liever meer creativiteit hebben, eerder dan dat er ingeknipt wordt.
Ja, nee, natuurlijk. Maar of dat het product altijd ten goede komt, ja, dat is natuurlijk de vraag.
Ja.
Ja. Of je toch niet, hè, die creatieve mensen, ik reken mezelf ertoe ook maar toe, dat je dan, het is ook al fijn dat er iemand met een kritische blik meekijkt. Dat, ja, niet alleen zoals ik nu met mijn kinderen doe, als een tekening maken, halleluja staat te roepen. Doe je dat ook met jouw dochter of niet?
Absoluut.
Het is allemaal prachtig wat ze maken, vind ik dan van mijn meiden. Is dat dan, die streamingdiensten zijn nu dus bezig met een soort omslag, als ik jouw woorden samenvat. Zonder dat ze misschien altijd allemaal zelf doorhebben, maar ze staan aan de vooravond van iets, van een markt die echt in verandering is. Ja. Is er een lijn te trekken? Durf je een voorspelling te maken hoe dit er over 5 jaar, over 3 jaar uit gaat zien?
Ik weet dat je graag voorspellingen van mij wilt, maar ik durf het echt niet aan. Nee.
Oké, dan een andere. Komt er een Spotify voor streamingdiensten, denk je? Dat kan bijna niet anders, toch? Er zijn nu zoveel verschillende streamingdiensten, dat je een abonnement kan nemen voor allerlei, hè, dat je de highlights uit de bibliotheek van een aantal streamingdiensten kan nemen. Ja. Want het loopt nogal in de papieren als je overal een abonnement,
ja,
op wil hebben.
Ja, maar ik denk, als ik dit is niet gebaseerd op veel onderzoek, maar mijn gevoel is dat mensen eerder gewoon tijdelijk gaan switchen van abonnementen. Ik denk niet dat er wel, sowieso wat er heel veel van onze studenten doen is hun inlogcodes delen. Sharen.
Delen, precies. Ja. Alhoewel, dat moeilijker wordt gemaakt.
Het wordt moeilijker. En Netflix heeft echt wel een clampdown gedaan. Ja. Maar ik heb het gevoel, juist omdat je die toch wel behapstukbare één maand hebt, dat mensen gewoon dan gaan zich unsubscriben van de streaming service.
Kijken nu dit en volgende maand kijken we dat.
Ja, precies. Ja. Dus een soort van blendel van streaming services, denk ik niet dat er gaat komen.
Nee, zonde, hè? Het zou zo mooi zijn. Want dan is het echt onuitputtelijk, alles wat je kunt kijken.
Ja, maar heb jij al de Netflix library uitgekeken?
Nee, een lange naam niet. Hè?
Kijk, dus nee. Er is dus heel veel content.
Ja, de vraag is ook of je het allemaal wil kijken, natuurlijk.
Dat is waar.
Ja. Misschien komt er wel ooit een serie over de opkomst van streamingdiensten.
Waarschijnlijk wel.
Ja, Morgen is dus mijn gast Jeroen Koopman. Die stelde me al een kettingvraag. Hij is CEO van productiebedrijf Newbie. Die dus produceren voor zowel streamingdiensten als televisiebedrijven. We gaan het met hem hebben over het verschil tussen die twee. Het was interessant om deze week samen met je te mogen aftrappen. Jan Teurlings, dank voor de komst vandaag. Universitair docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. En ik noemde al wat namen van mensen die later deze week komen. Ellen van den Bergen van Videoland bijvoorbeeld. Willem Zijlstra, dramaproducent. Jeroen Koopman van Newbie. Nou ja, zo komen er nog wat mensen langs en proberen we deze wereld van de streamers in kaart te brengen. Vandaag was het dus met Jan Teurlings. Hij is docent aan de UvA hier in Amsterdam. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app. Of je favoriete podcastkanaal kan ook. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender moet je echt blijven luisteren, want hij is er weer. Hij staat er helemaal klaar voor verse week. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.